Welkom bij Radio Maria.
In naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest.
Amen.
In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovani.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij deze aflevering van het programma Radio Vaticaan. Het programma waar we samen kijken naar pauselijke en Vaticaanse actualiteit. De maanden juli en augustus zijn de maanden waarin men traditioneel vakantie houdt, hoewel het voor vele mensen een zogeheten staycation zal worden. De coronacrisis is nog niet helemaal bedwongen, het toerisme draait zeker niet op volle toeren en veel mensen weten niet goed hoe ze deze periode tegemoet moeten zien. Gedurende de maanden van de lockdown, en ook nu nog, blijven we met u verbonden, denken wij aan u en bidden we voor uw intenties. Deze maanden van isolatie, beproeving en eenzaamheid is een tijd geweest waar wij van Radio Maria de oproep van Paus Franciscus om naar de periferie te gaan, om eenzamen, zieken en stervenden nabij te zijn, nog luider hebben gehoord en met veel enthousiasme ja op hebben gezegd. We zijn dan ook zeer dankbaar voor alle steunbetuigingen, e-mails, telefoons, brieven die we hebben gekregen en ook wij zijn, zoals u, slechts mensen die de genade Gods nodig hebben. En uw bemoedigingen waren een plezier voor onze harten, waarvoor nogmaals hartelijke dank. Het wordt een beetje een bijzondere aflevering. We gaan in dit eerste deel, want er volgt nog een tweede deel, terugblikken op een datum, namelijk 24 mei 2015. En dat is een datum die misschien niet onmiddellijk een belletje doet rinkelen, maar het was een dag waarop er nogal wat consternatie ontstond in de kerk en daarbuiten. Iedereen had wel een mening over het gebeuren en probeerde met man en macht de situatie een beetje naar zich toe te trekken en voor de eigen kar te spannen. Men sprak van een groene paus, een linkse paus, een paus die meehult met het modernisme, een progressieve paus, een klimaatkerkpaus en nog wel andere titels, vaak ook minder fraaie, die ons rond de oren vlogen. Het was namelijk de dag waarop de pauselijke encycliek Laudato Si verscheen. De titel direct verwijzend naar dat prachtige lied dat we kennen van de heilige Franciscus van Assisi. Een encycliek over iets wat de paus de gemeenschappelijke woning noemde, de aarde, de planeet, de schepping. Zij die er enkel een groen pleidooi in hebben gelezen, zijn waarschijnlijk nogal selectief geweest in wat ze hebben gelezen en wat ze hebben genegeerd. In deze aflevering willen we het samen ontdekken. We gaan in een 25-tal puntjes uit de encycliek u proberen aan te sporen de gehele encycliek eens rustig te lezen en te overwegen. Maar we willen vooral aantonen dat het niet zozeer enkel ging over het groen, maar over de gehele schepping, in het bijzonder de mens, in relatie tot God en tot elkaar, en hoe de paus ons naar een ecologische bekering wil brengen. Niet tot de bekering van een klimaatkerk of een ecokerk, maar tot de kerk van Jezus Christus, en om bij Hem thuis te komen in onze gemeenschappelijke woning. Alvorens de paus in de encycliek het eerste van de 6 hoofdstukken aansnijdt, spreekt hij ons toe met de woorden van de heilige Franciscus van Assisi, aan wie hij zijn pauselijke naam heeft ontleend. Laudato si, mi Signore. Wees geprezen, mijn Heer. En met de woorden van dit mooie lied herinnert de heilige Franciscus van Assisi ons eraan dat onze gemeenschappelijke woning als een zuster is, met wie we ons leven delen en een mooie moeder die haar armen opent om ons te omhelzen. Wees geprezen, mijn Heer, door onze zuster, Moeder Aarde, die ons voedt en leidt en allerlei vruchten voorbrengt, bonte bloemen en planten. En de paus gaat daarop in en schrijft het volgende. Deze zuster protesteert nu, omwille van het kwaad dat we haar hebben aangedaan, door ons onverantwoordelijk gebruik en misbruik van het goede dat God in haar heeft gelegd. We zijn opgegroeid met het idee dat we haar eigenaren en meesters waren, gerechtmatigd om haar te plunderen. Het geweld dat in het hart van de mens is, gewond door de zonde, toont zich ook in de ziektesymptomen in de aarde, in het water, in de lucht en in alle levende wezens. Zo is onze onderdrukte en verwoeste aarde onder de meest verlaten en slechtst behandelde armen, zij die kreunt en barensweeën leidt. We zijn vergeten dat wij zelf uit de aarde genomen zijn. Ons eigen lichaam bestaat uit elementen van de planeet. Het is haar lucht die we inademen en haar water die ons leven schenkt en herstelt. De paus begint dus de encycliek met de woorden van het beroemde zonnelied van Sint Franciscus. Cantico del Frate Sole. Het is eigenlijk een gezongen gebed en het eerste lied trouwens dat in het Umbrisch dialect werd geschreven. Men vermoedt dat het gebed door de heilige Franciscus werd geschreven aan het einde van zijn leven en, naar alle waarschijnlijkheid, in de lente van het jaar 1225. Hij was toen aan het bed gekluisterd in San Damiano en ontving er de stigmata. Opnieuw kiest de paus ervoor om een belangrijk element in zijn pontificaat, deze encycliek, te beginnen met gebed, zoals hij dat ook deed op het moment dat hij voor het eerst verscheen op het balkon van de Sint-Pietersbasiliek vlak na zijn verkiezing. En dat zet de toon voor dit document, gericht aan God en als voedsel voor het volk Gods in de traditie van de kerk en de spirituele traditie die voortgekomen is uit het leven van de heilige Franciscus van Assisi, die zeer goed begreep dat de liefde die wij van God ontvangen bedoeld is, met andere woorden, als doel heeft, gericht te zijn op de gehele schepping. Niet enkel op de mens, niet enkel op God, maar op alles wat ons omringt. Een tweede bemerking die de paus maakt in het punt 6 van de encycliek is het feit dat de vernietiging van het milieu voortkomt vanuit hetzelfde kwaad dat leidt naar sociale vernietiging. En hij waarschuwt er voor moreel relativeren. Dat inzicht ontleent hij als het ware en benoemt het ook als dusdanig aan het denken van zijn voorganger, paus Benedictus de 16e. Een citaat. Het sociale milieu heeft ook schade geleden. Beiden zijn aan zich veroorzaakt door hetzelfde kwaad. De idee dat er geen onbetwistbare waarheid bestaat om ons leven naar te leiden, wat betekent dat er een onbegrensde menselijke vrijheid zou bestaan. We zijn vergeten dat de mens niet enkel een vrijheid is die hij voor zichzelf creëert. De mens creëert zichzelf niet. Hij is geest en wil, maar ook natuur. Met vaderlijke bezorgdheid spoort Benedictus ons aan te beseffen dat de schepping wordt geschaad daar waar wij zelf denken het laatste woord te hebben, waar alles gewoonweg onze eigendom is en wij het enkel voor onszelf gebruiken. Het misbruik van de schepping begint wanneer wij niet langer een hogere instantie erkennen dan onszelf, wanneer we niets anders meer zien dan onszelf. Twee citaten die de paus hier aanhaalt van paus Benedictus XVI, één uit een toespraak tot de Bundestag in Duitsland op 22 september 2011 en vervolgens nog een citaat uit een toespraak aan de klerus van het bisdom Bolzano-Bresanone op 6 augustus 2008. We gaan verder met punt 14 van de encycliek, waar we de oproep van de Heilige Vader horen. Ik citeer: Ik roep met aandrang op tot een nieuwe dialoog over hoe we de toekomst van onze planeet vormgeven. We moeten een gesprek hebben waar een ieder in betrokken is, daar de milieu-uitdagingen waar wij voor staan en de menselijke oorzaak ervan ons allen betreft en raakt. De wereldwijde ecologische beweging heeft reeds aanzienlijke vooruitgang gemaakt en geleid tot de oprichting van verschillende organisaties die aandacht vragen voor deze uitdagingen. Helaas zijn vele pogingen om te zoeken naar concrete oplossingen voor deze crisis zonder gevolg gebleven. Niet enkel omwille van een krachtige tegenwerking, maar ook omwille van een algemeen gebrek aan interesse. Deze houdingen, ook bij gelovigen, kan gaan van het ontkennen van het probleem tot onverschilligheid, nonchalant niets doen of een blind vertrouwen in technische oplossingen. We hebben nood aan een nieuwe en universele solidariteit. Zoals de bisschoppen van Zuid-Afrika hebben gezegd, ieders talent en betrokkenheid is nodig om de schade veroorzaakt door het menselijk misbruiken van Gods schepping, terug te dringen. Een citaat uit de pastorale verklaring over de milieucrisis, geschreven door de Zuid-Afrikaanse Katholieke Bisschoppenconferentie op 5 september, en u hoort het goed, 1999. Ieder van ons kan dienen als een instrument van God voor de zorg voor de schepping. Een ieder volgens zijn of haar eigen cultuur, ervaring, betrokkenheid en talent, aldus paus Franciscus. Opnieuw worden we uitgedaagd door de paus om na te denken. De crisis rond het milieu is realiteit. Zo is het ook realiteit dat de invloed van de mens op dit probleem niet te onderschatten is. De paus vraagt hierom in plaats van elkaar als vijanden te zien in twee verschillende kampen, als in voor en tegen de klimaatideologieën, elkaar te zien als broeders en zusters, die met redelijkheid en intelligentie hun talenten dienen aan te wenden om een oplossing te bedenken voor deze problematiek. Dat bij wijze van inleiding. We beginnen met het eerste hoofdstuk, van dus in totaal 6 hoofdstukken die deze encycliek rijk is. Dat eerste hoofdstuk draagt de titel: Wat gebeurt er met onze gemeenschappelijke woning? En daar komt een belangrijk element naar voren, namelijk de verbinding die de paus maakt tussen vervuiling, die eigenlijk vooral de armsten treft, en de wegwerpcultuur. Zo lezen we daar: Sommige vormen van vervuiling maken deel uit van de dagelijkse realiteit van mensen. Blootstelling aan luchtverontreinigde stoffen veroorzaakt een breed spectrum aan gezondheidsrisico's, met name voor de armen, en veroorzaakt miljoenen vroegtijdige overlijdens. De technologie, die in verband met zakelijke belangen wordt voorgesteld als de enige manier om deze problemen op te lossen, blijkt in feite niet in staat om het mysterieuze netwerk van relaties tussen de dingen te zien en lost dus soms het ene probleem op, maar veroorzaakt een ander. Dat lezen we in punt 20. En in punt 22 zegt hij: deze problemen zijn sterk gelinkt met een wegwerpcultuur die de uitgeslotenen treft op dezelfde wijze waarop ze dingen zo snel reduceert tot afval. De paus benadrukt in puntje 23 dat het klimaat een gemeenschappelijk goed is, met andere woorden, het behoort ons allen toe en is voor iedereen bedoeld. Op wereldniveau is het een complex systeem dat verbonden is met vele essentiële zaken die nodig zijn om menselijk leven mogelijk te maken. De paus wil ook benadrukken dat hij begrijpt dat er mensen zijn die het klimaatprobleem in zijn geheel ontkennen. Er zijn er die ontkennen dat de mens er een invloed op uitoefent, maar dat er wel een probleem is. Met andere woorden, er zijn gradaties van ontkenning en je zou kunnen zeggen, aan de andere kant, overdrijving die een bepaalde ideologie wil voeden. De paus houdt de kerk in het midden in punt 23. Een duidelijke wetenschappelijke consensus zegt ons dat we heden ten dage getuigen zijn van een verontrustende opwarming van het klimaatsysteem. In recente tijden is die opwarming gepaard gegaan met een constant stijgen van de zeespiegel en, zo lijkt het toch, een toename van extreme weerfenomenen, hoewel men niet aan een ieder fenomeen een goede wetenschappelijke verklaring kan toewijzen. De mensheid is geroepen om de nood tot het veranderen van hun levensstijl te erkennen. Van de manier waarop we produceren en consumeren, om deze opwarming, of althans het deel dat veroorzaakt wordt door de mens, en dat het voortbrengt of erger maakt, te bestrijden. Het is zeker waar dat er andere factoren, zoals vulkanische activiteit, variaties in de baan die de aarde aflegt en de wijze waarop ze rond haar as draait, als ook de zonnecyclus, bijdragen aan de problemen. Toch wijzen enkele wetenschappelijke studies erop dat het overgrote deel van de opwarming in recente tijden veroorzaakt wordt door grote concentraties van broeikasgassen, zoals koolstofdioxide, methaan, stikstofoxide en andere die vooral vrijkomen door menselijke activiteit. Een beetje verder benadrukt de paus nogmaals waarom dit alles nu eigenlijk zo van belang is. Veel van de armen leven in gebieden die in het bijzonder worden getroffen door verschijnselen die verband houden met de opwarming. En hun bestaansmiddelen zijn grotendeels afhankelijk van natuurreservaten en ecosystemische diensten zoals landbouw, visserij en bosbouw. Zij hebben geen andere financiële activiteiten of middelen die hen in staat kunnen stellen zich aan te passen aan de klimaatverandering of het hoofd te bieden aan natuurrampen, en hun toegang tot sociale diensten en bescherming is zeer beperkt. Er is een tragische toename van het aantal migranten dat probeert te vluchten voor de groeiende armoede die wordt veroorzaakt door de achteruitgang van het milieu. Zij worden door internationale verdragen niet erkend als vluchtelingen. Zij dragen het verlies van de levens die zij hebben achtergelaten mee, zonder dat zij enige wettelijke bescherming genieten. Helaas is er een wijdverbreide onverschilligheid ten aanzien van dit lijden, dat zich zelfs nu nog in onze hele wereld afspeelt. Dat wat betreft puntje 25. En net zoals de heilige Franciscus van Assisi, in navolging van Jezus Christus, zich in het bijzonder ontfermde over de melaatsen en de armen, benadrukt ook deze opvolger van de heilige Petrus, paus Franciscus, hoezeer deze problematieken vooral de armsten onder ons treffen. Naast klimaat zal in de toekomst vooral de toegang tot drinkbaar water een uitdaging worden. Men spreekt zelfs van het nieuwe goud. Ook vandaag de dag zijn er nog steeds mensen die geen toegang hebben tot drinkbaar water. En de paus is bezorgd dat het enkel erger zal worden. In punt 29 en 30, en ook een beetje verder nog, lezen we: een bijzonder ernstig probleem is de kwaliteit van het water dat beschikbaar is voor de armen. Ook al neemt de kwaliteit van het beschikbare water voortdurend af, toch is er op sommige plaatsen een groeiende tendens om deze hulpbron, ondanks de schaarste ervan, te privatiseren en er een handelswaar van te maken dat onderworpen is aan de wetten van de markt. Toch is de toegang tot veilig, drinkbaar water een fundamenteel en universeel mensenrecht, omdat het essentieel is voor het voorbestaan van de mens en als zodanig een voorwaarde is voor de uitoefening van andere mensenrechten. Onze wereld heeft een grote sociale schuld jegens de armen die geen toegang hebben tot drinkwater, omdat hun het recht op een leven dat in overeenstemming is met hun onvervreemdbare waardigheid wordt ontzegd. De paus strijdt ook tegen het beeld dat de dingen rondom ons, zelfs de mensen, slechts een waarde hebben als ze het economisch systeem kunnen dienen. En dat lezen we in punt 33. Het is echter niet voldoende om verschillende soorten slechts te zien als potentiële hulpbronnen die moeten worden uitgebuit, terwijl men over het hoofd ziet dat ze op zich waardevol zijn. Elk jaar verdwijnen er duizenden planten en diersoorten die we nooit zullen kennen en die onze kinderen nooit zullen zien, omdat ze voor altijd verloren zijn gegaan. De grote meerderheid sterft uit om redenen die verband houden met de menselijke activiteit. Door ons zullen duizenden soorten niet langer God kunnen verheerlijken door hun bestaan, noch de boodschap aan ons kunnen overbrengen. Wij hebben dat recht niet. En zijn kritiek op de huidige tijd gaat verder. Dit gebrek aan fysiek contact en ontmoeting, soms aangemoedigd door het uiteenvallen van onze steden, kan leiden tot een verdoving van het geweten en tot tendentieuze analyses die delen van de werkelijkheid veronachtzamen. Soms bestaat deze houding zij aan zij met een groene retoriek. Vandaag de dag moeten we ons echter realiseren dat een echte ecologische benadering altijd een sociale benadering wordt. Het moet kwesties van rechtvaardigheid integreren in debatten over het milieu, om zowel de roep van de aarde als de roep van de armen te horen. Punt 49. Een andere, hardnekkige mythe die de paus de wereld wil uithelpen, dat is dat het grootste probleem de overbevolking van de aarde zou zijn. En waar de wegwerpcultuur, waar hij het eerder over had, abortus, geboortebeperking en euthanasie, onder het mom van zorg en barmhartigheid, als oplossing naar voren brengt. Dat lezen we nog in punt 50, nog steeds in dat eerste hoofdstuk. De paus schrijft: in plaats van de problemen van de armen op te lossen en na te denken over hoe de wereld anders kan zijn, kunnen sommigen alleen maar een verlaging van het geboortecijfer voorstellen. Soms worden de ontwikkelingslanden geconfronteerd met vormen van internationale druk die de economische hulp afhankelijk maken van bepaalde beleidsmaatregelen op het gebied van reproductieve gezondheid, zoals het heet. De schuld geven aan de bevolkingsgroei in plaats van aan extreem en selectief consumentisme van de kant van sommigen, is een manier om te weigeren de problemen onder ogen te zien. Het is een poging om het huidige distributiemodel te legitimeren, waarbij een minderheid van mening is dat zij het recht heeft om te consumeren op een manier die nooit universeel kan worden gemaakt, aangezien de planeet niet eens de afvalproducten van een dergelijke consumptie zou kunnen verwerken. De paus waarschuwt voor het denken in extremen, of te denken dat mensen zelf het probleem zijn. En hij zegt in punt 60: aan de ene kant vinden we degene die de mythe van de vooruitgang hardnekkig hooghouden en ons vertellen dat ecologische problemen zichzelf zullen oplossen met de toepassing van nieuwe technologie, zonder dat er ethische overwegingen of diepgaande veranderingen nodig zijn. En het andere uiterste zijn die mannen en vrouwen en al hun interventies enkel maar de mens als een bedreiging zien, waardoor het mondiale ecosysteem in gevaar wordt gebracht en de aanwezigheid van mensen op de planeet dus zo sterk mogelijk moet worden verminderd en alle vormen van ingrijpen moet worden verboden. Hij benadrukt dat de kerk op geen enkele wijze het wetenschappelijk debat wil sturen. En in 61 zegt hij: over veel concrete vragen heeft de kerk geen reden om een definitieve mening te geven. Ze weet dat een eerlijk debat onder deskundigen moet worden aangemoedigd met respect voor uiteenlopende standpunten. Ik wil hier nogmaals stellen dat de kerk niet veronderstelt wetenschappelijke kwesties te regelen of de politiek te vervangen, maar ik wil een eerlijk en open debat aanmoedigen, zodat bepaalde belangen of ideologieën geen afbreuk doen aan het algemeen belang. Dit past trouwens ook in het vijfde hoofdstuk met de titel Benadering en actie, wat we later zeker nog zullen bespreken. De paus zegt nog: we mogen ons soelaas niet enkel bij de wetenschap zoeken, maar dienen het te vinden in het evangelie. En zo komen we aan het einde van het eerste hoofdstuk. Ja, het is veel om te verwerken, maar ik nodig u zeker uit om de encycliek zelf eens ter hand te nemen en die punten te gaan overwegen. Als u Engels en Frans machtig bent, of Duits, of een andere taal, waar het Vaticaan in publiceert, dan kunt u die zeker vinden op de website van het Vaticaan. Een korte zoektocht op het internet moet u daar zeker brengen. In het Nederlands is hij helaas niet zomaar beschikbaar. Daarom ook deze samenvatting. De paus heeft in dat eerste hoofdstuk, zeg maar, de schets van het probleem gemaakt, toont zich zeer kritisch tegenover, ja, wat we inderdaad de groene retoriek zouden kunnen noemen. En bepaalde ideeën wil hij ook ontkrachten. Hij bemoedigt de wetenschap om te zoeken naar oplossingen, maar zegt ook: we moeten ons soelaas niet enkel vinden in die technische, technologische, wetenschappelijke oplossingen. We gaan zo meteen nog een klein stukje verder en kunnen dan het eerste of de bespreking van het grootste hoofdstuk besluiten. En daarna kunnen we verder gaan, in een volgende aflevering zal dat zijn, om die andere hoofdstukken die kleiner zijn, beperkter zijn, ook te gaan bespreken. Laten we eerst samen met paus Franciscus het Angelus bidden. We vragen de voorspraak van onze lieve vrouw om voor ons bij de Heer te bidden, om datgene wat Laudato Si aan de kerk en aan de mens heeft willen brengen, dat dat mag verwezenlijkt worden in dit jaar dat toegewijd is aan de encycliek Laudato Si. Laten we dan nog eens luisteren naar dat mooie lied van de heilige Franciscus dat muziek werd gezet door Brandoardi. En daarna gaan we verder met de bespreking van het eerste hoofdstuk van Laudato Si.
Angelus Domini nuntiavit Mariae.
Et concepite Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et abitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Digni efficiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quesum, Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi fili tui, incarnationem cognovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luce a teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculo.
Aiutorium nostrum in nomine Domine.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Enkel u komt o Heer, alle glorie, alle eer. Goede Vader, wees gezegend en geloofd. Enkel u wordt niet te licht, allerhoogste toegedicht. En wij buigen voor u nederig het hoofd. Wees geprezen, goede Heer, in uw schip, in evenzeer. Zuster zon, haar licht, haar hele warme straal. Wissen Wunder, wissen wahr, dat u uns verlicht door haar. Moge zij uw goede naar ons toe vertalen. Wees geloof voor zuster maan, in de sterren die er staan. In de nachten klaar en helder, schijn ze geven. Wees geloof voor broeder wind, die in wolken regen wind. En verspreid op dat u schepping mogen leven. Vader, voor het koele reine water, dat ons laft en wast en droogte doet verwijnen. Wees geloofd ook voor het vuur, dat ons warmt in het late uur. In zijn vruchten en zijn kracht op ons laat schijnen. Geprezen, o mijn moeder, voor de aarde onze moeder, die ons koestert en ons dierbaar leven geeft.
vruchten vol van smaken geuren, bloemen wilder van kleuren, in de bomen, in het gras en al wat leeft. Wees geloofd voor hen die leven in uw liefde en vergeven, ook als onrecht en ellende en dan wonen, en uw zegen nog te geven die door vrede te verleen. Zich door u, o Vader, mogen laten kronen. Wees geprezen, o mijn Heer, voor ons lichaam broos en teer, dat de dood van het leven zomaar kan bestelen. Want gezegend zijn nog deze die de dood niet moeten wezen, omdat zij voor eeuwig in uw liefde delen.
Welkom bij Radio Maria.
Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria, bij deze speciale aflevering van Radio Vaticaan, waar we de encycliek Laudato Si nog even overlopen en bespreken, en dat in twee delen. Dit omdat het de vijfde verjaardag is van het verschijnen van de encycliek en Paus Franciscus een gans jaar eigenlijk wil toewijden aan het uitwerken van wat in de encycliek staat. Wij willen daar natuurlijk ook graag aan meehelpen en daarom overlopen wij samen met u enkele punten van Laudato Si. We waren ondertussen aangekomen aan een punt dat de paus maakt, namelijk in punt 62 tot 63. En dat is het einde van het eerste hoofdstuk, waar hij zegt, we mogen ons soelaas niet enkel bij de wetenschap zoeken, maar we dienen het te vinden in het evangelie. Hij schrijft, waarom zou dit document, dat gericht is aan alle mensen van goede wil, een hoofdstuk bevatten over de overtuigingen van de gelovigen? Ik ben mij er terdege van bewust dat er op het gebied van de politiek en de filosofie mensen zijn die het idee van een schepper resoluut afwijzen of het irrelevant vinden. En bij gevolg de rijke bijdrage die religies kunnen leveren aan een integrale ecologie en de volledige ontwikkeling van de mensheid als irrationeel afdoen. Anderen zien religies simpelweg als een subcultuur die getolereerd moet worden. Desalniettemin kunnen wetenschap en religie met hun verschillende benaderingen van het begrijpen van de werkelijkheid een intense dialoog aangaan die voor beide vruchtbaar is. Als we ons werkelijk inzetten voor de ontwikkeling van een ecologie die in staat is de schade die we hebben aangericht te herstellen, kan geen enkele tak van de wetenschappen, geen enkele vorm van wijsheid, buiten beschouwing worden gelaten. En dat geldt ook voor de religie en de taal die daar specifiek voor is. De katholieke kerk staat open voor een dialoog met het filosofische denken. Dit heeft haar in staat gesteld verschillende syntheses te produceren tussen geloof en rede. De ontwikkeling van de sociale leer van de kerk vertegenwoordigt een dergelijke synthese met betrekking tot sociale kwesties. Deze leer moet worden verrijkt door nieuwe uitdagingen aan te gaan. Dat wat betreft puntje 62 tot 63. En daarmee is het de bespreking van het eerste hoofdstuk van Laudato Si ook ten einde. In een volgende aflevering zullen we dus nog stilstaan bij de andere vijf hoofdstukken die we iets korter zullen kunnen bespreken. Op het einde van de encycliek vinden we twee gebeden. En dat mag zeker ook opnieuw de uitnodiging zijn van Paus Franciscus om te bidden, om onze communicatie met God te gaan zoeken, om dialoog te hebben met hem, ook over dit thema. Laten wij samen dit gebed voor onze aarde bidden met de woorden van Paus Franciscus. Almachtige God, u bent aanwezig in het hele universum en in de kleinste van uw wezens. U omhelst met uw tederheid alles wat er bestaat. Stort in ons de kracht van uw liefde, dat we het leven en de schoonheid mogen beschermen. Vervul ons met vrede, dat we mogen leven als broeders en zusters die niemand schade toebrengen. O God van de armen, help ons om de verlatenen en vergetenen van deze aarde te redden, die zo kostbaar zijn in uw ogen. Breng genezing in ons leven, dat we de wereld kunnen beschermen, dat we schoonheid kunnen zaaien en niet ten prooi vallen aan vervuiling en vernietiging. Raak de harten van diegenen die enkel op zoek gaan naar winst ten koste van de armen en de aarde. Leer ons om de waarde van ieder zaak te ontdekken, te worden vervuld met ontzag en contemplatie, om te erkennen dat we ten diepste verenigd zijn met ieder schepsel, wanneer wij op weg zijn naar uw oneindige licht. Bedanken u voor uw aanwezigheid bij ons iedere dag. Moedig ons aan, bidden wij u in onze strijd voor gerechtigheid, liefde en vrede. En met dat mooie gebed dat we dus vinden op het einde van Laudato Si, geschreven door Paus Franciscus zelf, kunnen we deze aflevering van Radio Vaticaan besluiten, waar we dus het eerste hoofdstuk van de encycliek uitvoerig hebben besproken. In een volgende deel zullen we dus de andere 5 hoofdstukken ook belichten aan de hand van enkele punten die we eruit genomen hebben. Zij het een aansporing om zelf de encycliek ter hand te nemen en eens rustig te gaan lezen en overwegen, zoals Paus Franciscus het vraagt in dit bijzonder jaar dat toegewijd is ook aan de 5e verjaardag van het verschijnen van deze encycliek. Dierbare luisteraars, ik dank u van ganser harte voor uw luisteren en hoop dat u ook een volgende keer afstemt op de volgende aflevering en samen met ons deze encycliek overweegt. Van harte dank, we hebben voor u natuurlijk nog de Vaticaanse hymne klaarstaan en dan wensen wij u nog een zeer gezegende dag toe.